Gemeente van onze Heer Jezus Christus, die decembermaand en zeker het kerstfeest waar we op afgaan, staat eigenlijk in het teken van contrasten. En dat roept, denk ik, alleen al die maand, het weer, de omstandigheden op. Het gaat over donker en licht. En dat is niet zo vreemd, want de avonden zijn lang en het wordt vroeg donker. Donker en licht. En in het verlengde van dat donker komt ook het kwaad en het kwade aan de orde. Kwaad en goed. En op een of andere manier dringt het nieuws, het wereldnieuws, zich ook sterker aan ons op en gaat het over oorlog en vrede. En in al dat licht en in al die rijkdom die zich op een of andere manier ook opdringt, het feest van de cadeaus, van het geven, van het de gave van Jezus Christus, gaat het ook over arm en rijk. En ja, op een of andere manier is dat alles geladen met verlangen. Dat inderdaad dat licht het duister zal verdrijven. Dat het goede het kwade zal overwinnen. Dat geweld plaatsmaakt voor vreemden. En dat de armen niet meer van alle tijden zullen zijn. Zo heeft kerst, het feest waar we aan toe leven, iets van anders. Van beter. Maar waarop is die verwachting nu uiteindelijk gebaseerd? Waar is die hoop in gegrond? Want ach, die verlangens naar een andere, een betere wereld, we vinden ze volop. Ook om ons heen, ook om bij onze buurman, onze buurvrouw, die hier vanavond niet zit. Wij staan niet alleen. Steeds weer hebben mensen in de geschiedenis voor die vraag gestaan, waarom zou ik geloven tegen beter weten in? Dat gaat om de man die in zijn jeugd is mishandeld, misbruikt misschien zelfs, die daar tot op de dag van vandaag iets van merkt, bij vlagen zelf toch weer die agressie voelt, die boosheid, die onredelijkheid. Dat geldt ook de moeder, wier kind daar ergens in Amerika door de politie doodgeschoten werd, die niet weet waar ze het zoeken moet. Waarom zou ik blijven geloven, de wereld schudt op zijn grondvesten? We zien dat ook in het hele politieke klimaat van dit moment. Dan gaat het over de boze witte mannen. En dan gaat het dus ook kennelijk om onszelf, mannen en vrouwen. Wat is dat, die onvrede? We staan er niet alleen voor. Niet alleen in het nu, maar ook in de tijd. We gaan met elkaar als het ware in een soort van tijdmachine 2700 jaar terug in de tijd. En we verplaatsen ons naar Jeruzalem, naar Achas, naar de koning van Juda. Achas en zijn volk stonden er slecht voor. Er was dreiging. En een dreiging die misschien niet eens zo heel erg anders is als de dreiging van vandaag de dag. In dit geval was het zo dat de koning van Israël en de koning van Syrië, Damascus en Samaria, die spanden samen. En die probeerden Achas voor hun zaak te winnen. Want wat was het geval? Israël en Syrië ten noorden van dat kleine koninkrijkje Jeruzalem, koninkrijkje Juda met Jeruzalem als hoofdstad, die verwachten een aanval uit het noorden. Die verwachten een aanval uit het noorden vanuit Assyrië. Het kon niet lang meer duren. En Assyrië, dat was een grootmacht. Assyrië was een soort van Amerika, een soort van Rusland of China. Een grootmacht. Een macht die hen zo onder de voet zou kunnen lopen. En de gedachte was, als wij nu als koning van Syrië en koning van Israël samenspannen en ook nog eens proberen, al is het maar klein, dat kleine koninkrijkje Juda mee te nemen, dan hebben we misschien nog een kans. Misschien een schijn van kans, maar toch in ieder geval een kans om niet onder de voet gelopen te worden. Om niet meegenomen te worden in dat gewoel van de wereld. En Achas die aarzelt. Wat moet hij doen? Het lastige voor ons is dan natuurlijk altijd, ja, ach, wij zijn niet van Jeruzalem of van Juda. Wij wonen daar niet. Wij kennen de verhoudingen van toen helemaal niet. Of het nu gaat om Syrië en Israël en Assyrië. Ach, het is allemaal ver verleden. Maar nogmaals, laten we ons proberen eens in te denken wat dat inderdaad betekent als we inderdaad bijvoorbeeld zouden zeggen, België en Duitsland vragen onze steun, want ze zijn bang voor het Rusland van Poetin. Een beetje onzin om dat zo te componeren, maar om een idee te geven. En wat dat betekent, zo'n groot land aan je oostgrens. En de kans dat je niet meer kunt doen wat je zelf wilt, de kans dat je economisch helemaal wordt ingekapseld, dat je zelf geen keuzes meer hebt. Wat moet Achas doen? Wat moeten wij doen? Waar liggen onze keuzes, als het al keuzes zijn? Of het nu gaat om Europa, om Amerika, om Turkije, zeg het maar. Jesaja komt tot koning Achas en hij profeteert. En Jesaja, zo blijkt uit het voorafgaande, heeft zijn zoon meegenomen. En dat doet hij natuurlijk niet zomaar, hij heeft zijn zoon meegenomen, want die heeft een heel veelzeggende naam. Sear Jasub. Letterlijk betekent dat zoveel als een rest keert terug. Ofwel een restje hoop. Een heel klein beetje hoop. Veel stelt het niet voor, maar het is niet toevallig dat zijn zoon, dat zijn kind zo heet en dat het een kind is. Een kind staat voor het leven, een kind staat voor de toekomst. Zo staat hij tegenover koning Achas. En je zou bijna kunnen zeggen, hij staat tegenover koning Achas met aan zijn hand dat jongetje, met aan zijn hand en in zijn hand een restje hoop. En zo staat Jesaja daar tegenover koning Achas en zijn aanstaande bruid, want Achas zal gaan trouwen. En Achas, die loopt daar, zo kunnen we uit het geheel concluderen, die loopt daar wat ijsberend heen en weer bij de waterbronnen aan de noordzijde van Jeruzalem. Wat moet ik doen? Dit kan toch nooit goed aflopen? Hoe behoud ik mijn zelfstandigheid? Hoe houd ik zelf de touwtjes in handen? En Achas, wat hij ook denkt en bedenkt, hij komt tot niets. Jesaja, de profeet, ziet het en zegt, vraag God dan om een bewijs. Vraag hem dan om een teken. Maar dat weigert Achas. En Achas zegt, ik mag God niet beproeven. Ik mag God niet verzoeken. Nou, dat klinkt ons in eerste instantie heel reëel in de oren. Het is bijna alsof het onze Vader hierin doorresoneert. Leid ons niet in verzoeking. Gij zult de Heer uw God niet verzoeken. Ik mag het niet, zegt Achas. vroom, gelovig. Maar het is de vraag of dat geloof hier wel de drijfveer is. Want er speelt op de achtergrond iets mee, zo wordt ons duidelijk gemaakt. Agas weet, als ik een teken krijg, als de Heere God mij heel direct zegt wat ik zal doen, hoe ik moet handelen, dan zal ik dat moeten opvolgen. Dat lijkt hij maar al te goed te beseffen. Een teken van God, dit kun je niet zomaar terzijde schuiven, dan kun je niet nog 3 keer maar zeggen of weet ik wat. Nee, als God een teken geeft, dan zal dat mijn koers moeten bepalen. Hij lijkt er geen zin in te hebben. En zouden wij er zin in hebben? Dat klinkt misschien een beetje vreemd. Want je zou kunnen zeggen, nou ja, waarom legt Agas zijn leven niet in Gods hand? God zou toch zijn zorgen kunnen verlichten? Hij zou toch rust kunnen ontvangen door zich over te geven? Maar eigenlijk doet hij dat dus liever niet. Hij wil liever zelf zijn koers bepalen. Het zou me niet verbazen als we heel eerlijk naar onszelf kijken, als u heel eerlijk kijkt naar uw hart en naar wat uw agenda vult, hè, letterlijk dat wat er gedaan moet worden, dat wat u wilt doen, dat wezenlijk niet eens zo heel veel anders is dan wat Agas wil. Natuurlijk, het is fijn als de Heere God voor ons zorgt, als die ons rust geeft in alle overwegingen die we soms ook hebben, alle strijd die we soms ook moeten leveren. Maar als het erop aankomt, dan wil ik toch graag zelf bedenken dat ik morgen om 3 uur dit ga doen en dinsdag zus en woensdag zo, dan wil ik toch graag mijn eigen leven leiden. Want als God mij een teken geeft, als God mij zegt, ga op bezoek de komende week bij die en bij die, en denk aan dat familielid. Als God zo mijn agenda zou bepalen, dat zou wel eens heel benauwend kunnen zijn. Dan zou ik wel eens op paden geleid kunnen worden waar ik helemaal niet wil komen. Dan ben ik mijn vrijheid kwijt. Hoewel, op een of andere manier, als we eerlijk zijn, dan gaat het hier om die strijd. Wie heeft het voor het zeggen? God of ik? En laten we niet te snel zeggen dat Agas niet de beste was, want dat was hij niet. Agas is bij uitstek weer een van die koningen van Jeruzalem en van Juda die zijn eigen weg gaat, die slecht deed wat kwaad deed, wat kwaad deed wat kwaad was in de ogen van de Heer. Maar ik denk dat als we eerlijk zijn, het gaat ons niet anders. En Agas weigert te vragen. En de reactie van Jesaja is opmerkelijk. We zouden er bijna aan voorbij lezen en ik zie wel daarom die kleine inleiding straks van die preken van John Donne, die Engelse predikant van 400 jaar geleden. Agas weigert. En dan zegt Jesaja, daarom zal God u een teken geven. Daarom. Nogmaals, Agas weigert. Hij wil het niet. En daarom zal God u een teken geven. Dan kun je op verschillende manieren naar dat daarom kijken. Je zou kunnen zeggen, nou ja, God die zegt dat daarom, of dat daarom heeft hier die betekenis. Hè, God gaat aan onze zwakte, in dit geval de zwakte van Agas, voorbij en God gaat zijn gang. Ja, maar dan is dat woordje daarom nog niet helemaal verklaard. verklaart. Ook niet als je zou zeggen, God wil ons daarmee op ons nummer zetten. God wil ons daarmee op een of andere manier straffen, hoe lastig dat woord straffen ook is. Want het is geen straf wat er gaat komen, er is helemaal geen straf die gaat komen. Waarom dan toch dat daarom? Dat daarom, dat heeft hier iets te maken met Gods ontdekkende en Gods zoekende liefde. De Heere God is kennelijk niet iemand die uit de hoogte maar zijn gang gaat, zijn ongekende gang gaat. Nee, de Heere God richt zich hier op de persoon van die koning, van die zij het goddeloze koning Agas, en hij laat hem niet los. En weet u, toen ik dat las, in die preek van 400 jaar geleden, toen liet het vervolgens mij ook niet los. Wat is dat toch mooi, wat is dat toch een fascinerende gedachte, dat de Heere God mijns ondanks, maar toch ook gericht op dat wat ik nodig heb, daar waar ik baat bij heb, daar waar ik van zal leven, daar waarvan ik zal genieten, waarvan ik beter zal worden, dat God daarop let. God zoekt de persoon, God zoekt mij. Hij had kunnen zeggen, jij wilt niet, nou, dan niet. Eigen keuze, eigen verantwoordelijkheid. Er zijn heel veel mensen die dat tegenwoordig zeggen. Moet je maar niet zo dom doen, eigen schuld, dikke bult. Jij bent verantwoordelijk. Jij bent verantwoordelijk voor je eigen leven. Zal weten, dat doet God niet. God geeft dat teken toch. God gaat voorbij, niet omdat hij het niet hoort, maar omdat hij verder gaat. God gaat voorbij aan Agas' weigering. God gaat verder. En dan laat hij Jesaja zeggen, de jonge vrouw, de jonkvrouw, de maagd, zal zwanger worden en een zoon baren en hem Immanuel noemen, God met ons. Je zou zeggen, als je het heel wel beschouwt, curieus, want ja, koning Agas staat op het punt van trouwen. Een kind krijgen is niet vanzelfsprekend, maar nu ook weer niet zo'n enorme verrassing. Wat is nou het bijzondere? Dit. Dat Jesaja dit alles duidt als een teken van God. God ziet een toekomst voor jou, koning Agas. God ziet een toekomst voor jou te midden van de dreiging van deze tijd. Te midden van deze dreigende machten die op jou afkomen, wil hij tussen jou, wil hij tussen jullie, wil hij in jullie als stel, als huwelijkspartners wonen. Het is alsof het ware, alsof de Heere God gericht op Agas, gericht op zijn neiging tot het kwade, zegt, en toch wil ik bij jou wonen. Dat is genade. Dat is genade puur sang. Dat is genade. En dat is iets waarvan je zou kunnen zeggen, daar zou onze samenleving zo hier en nu, zo nu en dan wel iets van kunnen gebruiken. Van genade, van om niet. Niet van voor wat hoort wat. Niet de prestatie die je steeds verder, steeds hoger brengt. Niet alleen een kwestie van wat jij verdient en wat er op je bankrekening staat. Maar genade, om niet. God, om niet tussen de mensen. En daar gaan we op af. Daar gaan we op af. De wereldmachten maken zich misschien op met alle mogelijke middelen om zichzelf te kunnen redden of om de wereld te kunnen redden. Maar wat de Heere God hier zegt is, ik zal te midden van jullie wonen. En als ergens je redding vandaan komt, dan is het hiervan, van dit kind. En omdat deze tekst, een heel historisch gebonden tekst, ineens weer door Matthäus tot klinken wordt gebracht, omdat het ineens evangelie wordt, gaat deze tekst van 2700 jaar oud ineens 2000 jaar geleden een nieuw leven leiden. En zo gaat hij in 2016, gaat hij vandaag opnieuw een nieuw leven leiden. Daar gaan wij op af. Op een kind geboren tussen de mensen, op Jezus Christus, God met ons. Zo levert de Heere God zich uit. Zien wij straks dat kind? En beseffen wij dan dat dat kind gekomen is, niet ondanks onze zonde, niet ondanks onze weigering om tekenen te aanvaarden, niet ondanks het feit dat we soms maar liever onze eigen gang gaan en God alles buiten alle dingen houden? Nee, omdat we dat doen, zegt God, nu, dan zal ik het zo doen. Dan zal ik zo met jou omgaan. En wie naar het licht van dat komende kind kijkt, die kan de eigen donkere kanten van zijn leven niet zomaar wegmoffelen. Die belijdt eerlijk schuld. Wie dat daarom door zich heen laat gaan, die kan niet anders. 20 jaar geleden, misschien al wel 25 jaar geleden, begon Henk Binnendijk bij de EO een aantal interviews te houden met mensen op de rand of buiten de kerk. Nu kijken we daar op geen enkele manier meer van op. Maar toen was dat iets bijzonders. Ik zal u zelfs eerlijk bekennen, het was voor mij toen de reden om lid te worden van de EO. Want ik denk als ze dat soort dingen gaan doen, het heette toen geloof ik 50-50 dat programma. Ook Herman Brood kwam daar langs en Caritesse, allerlei bekende Nederlanders van dat moment kwamen langs. En ook Henny Huisman. En Henny Huisman worstelde met het lijden in de wereld. En op een gegeven moment voor zich uit, mijmerend, zei hij, nou ja, als God nu eens gewoon naar ons toe kwam, als hij zich nu eens gewoon even zou laten zien. En toen zei Henk Binnendijk, niet heel veel meer dan dit, maar Henny, dat heeft hij toch al lang gedaan. Amen.